Hier te zijn. Het is een bijzondere samenkomst altijd, vind ik. Dit is de derde keer.
Ja.
Komt nog een keer later in de maand, voordat we weer terug gaan. We zijn nog maar net hier, een goede 10 dagen, vanuit het eiland Martinique. En ik moet je ook groeten van alle mensen, alle broeders en zusters in Martinique. Ik zou kunnen zeggen, wat is Martinique? Daar ben ik 52 jaar geleden begonnen. En heb ik 10 jaar gewerkt, een aantal kerken gesticht. En omdat we niet terug kunnen naar Haiti en de Dominicaanse Republiek, ook een verschrikking is voor Haitianen. Ze zetten ze met duizenden over de grens. De grenzen zijn gesloten. Je mag er wel uit, je komt er niet meer in. En Wiltsie voelde zich daar ook helemaal niet meer thuis. Ze durfde niet meer het huis uit, want ze pikken je gewoon op als je in een bus zit, of taxi of wat dan ook. Dus we zijn weer teruggegaan naar Martinique, waar we weer ontzettend goed ontvangen zijn. Van tijd tot tijd zijn we dan teruggegaan. Elke 3 maanden, weet u of nog niet, moeten we heen en weer reizen, omdat Wiltsie een visum heeft, een toeristenvisum. Dus na 3 maanden moet ze het land uit, ook uit Nederland, ondanks dat we bijna 15 jaar nu getrouwd zijn. Maar goed, dat gaat niet veranderen. En blijf voor ons bidden. Er gebeurt wel wat op dit moment op Haiti. Hoogstwaarschijnlijk dat deze maand een leger gaat invallen om de politie te helpen om deze bendes op te ruimen die één grote verschrikking zijn, waardoor het leven eigenlijk onmogelijk is geworden. Dus blijf bidden voor Haiti. Complimenten. Want ik vind het heel geweldig wat u daar doet. Dat moet een heel werk geweest zijn. Gelukkig waarschuwde u uw man om uit te kijken met die steen. Anders dan had hij niet meer kunnen lopen als hij op je voet gevallen was. Maar ik vond het toch wel bijzonder, want ik vraag altijd: Heer, geef me aan dat ik goed zit met de preek. En mijn eerste tekst eigenlijk, en dat was om erover na, ik voel me eigenlijk hier meer als familie. Dit is meer een familie, samenkomst, we zijn gewoon fijn bij elkaar, we willen wat leren. En dat is ook mijn bedoeling, dat we leren. En ja, met die vruchten en noem maar op, mijn eerste tekst is Matteüs 3 vers 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met uw bekering. En 2 Korinthe 5 zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Maar laten we heel eerlijk zijn, ik ben nu zo'n 60 jaar bekeerd, ik was 20, en zo'n 60 jaar bekeerd, dat we allemaal moeten uitkijken dat dingen geen gewoonte worden. We doen dingen uit gewoonte of we doen dingen niet meer. Heel veel mensen zijn na corona thuisgebleven, komen niet meer in de samenkomst. Er zijn gemeentes waar ik kom, die 40% van hun assistentie zetten, die de mensen die altijd in de samenkomst kwamen, en het gaat niet over oudere mensen die niet meer kunnen lopen of heel moeilijk zich kunnen verplaatsen, maar gewoon mensen die voor de tv blijven, en daar heb ik vele keer over gesproken, en dus niet meer naar de gemeente komen. En dat is dus natuurlijk niet meer hetzelfde. Als je thuis blijft voor de tv om een dienst te bekijken, dan mis je toch uiteraard het samen zijn. En zoals hier, gewoon lekker, gitaar, je wordt erbij gefloten, we weten wat we moeten zingen. Alles kan. Hè? Ik bedoel, dat is gewoon heerlijk. Vanmorgen wil ik een bekende geschiedenis voorlezen, maar ik wil dat een ieder goed deze morgen ook naar zichzelf kijkt. En zichzelf doorzoekt. Want van tijd tot tijd is dat iets wat we moeten doen. Laat ik even lezen, ik ga daar niet over spreken, maar Lucas 15, vanaf vers 21, u mag het opschrijven of niet, ik lees het even voor. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, maar de vader zei tegen zijn knechten, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Een prachtige geschiedenis, niet? Ja, je kent die, de verloren zoon. Ja, eigenlijk zou ik hier aan op moeten zeggen, want er is hier sprake van een goede zoon. Er zijn twee in huis. Een slechte zoon die weer goed wordt. Dus alles is oké. Okay. Amen? Reageer een beetje, want dat vind ik wel prettig. Ja, ik bedoel, je mag dus reageren. Ook als je het niet mee eens bent, maar dan moet je wachten tot ik weg ben. Even voor alle zekerheid, dat jullie dat goed begrijpen. We praten over vaders huis. Ja, lekker hoor. Nee, ja. Nee, ga rustig je gang. Ik wacht gewoon even, het maakt me niks uit. Ik voel me hier thuis, dus wat dat betreft, u weet, ik ben een echte Utrechtenaar. En ik heb hier nog vlakbij gewoond. En ik vind het heerlijk om weer eens in Utrecht te spreken. Vadershuis is het Koninkrijk van God. Oftewel, de gemeente. Oké? Dus we praten hier over de gemeente. We praten hier over twee zoons die in de gemeente zijn, in Gods Koninkrijk. En dat zijn wij dus. Dus vanmorgen zijn wij in die gemeente. In dat huis van God. De jongste zoon, de vader is God, die stelt God voor. De jongste zoon is de gevallen christen die in zonde valt en die terugkomt. En denk dan, dat gebeurt regelmatig, want we zien hier dat de apostel Paulus spreekt over Demas in 2 Timotheus 4 vers 10. Want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. En Demas was niet zomaar iemand, het was een medewerker van Paulus. Belangrijk, want in de brief van de Filemon spreekt Paulus in één adem over Demas, maar ook over Marcus en Lucas. Dat waren zijn naaste medewerkers. Demas was dus ook een medewerker van Paulus, die het voor gezien houdt, de wereld lief krijgt en de wereld ingaat. En hoe vaak hebben wij dat niet gezien? Mensen die het evangelie aannemen, daarin werken, doen en op een gegeven moment verdwijnen. De oudste zoon noem ik het beeld van de gewoonte christen. Dus hou even goed in de gaten. God, de Vader is God. Wij zijn in zijn gemeente, in zijn huis. De ene zoon gaat weg, de ander is daar. En ik wil praten over die oudste zoon. En ik wil dat u daar eens ook bij uzelf kijkt in uw hart. Iemand zei tegen me, dat verleden week sprak ik in Deventer, en iemand zei, goh, heb je eigenlijk nog nooit over de oudste zoon gesproken. Ik hoor alleen maar preken over de jongste zoon, want ja, die komt terug en God vergeeft en ziet dat ook al maken we fouten, dat we terug mogen komen en dat God van ons houdt. En ons bekleed met alles wat hij heeft. Voor de tweede keer. Ik lees even voor. Lucas 15, vanaf vers 25. Zijn oudste zoon, dat houden ze in, de oudste zoon in de gemeente. Hij is niet weggelopen, hij is in het huis van de vader. Wij. Nu was op de akker. Ongetwijfeld niet om erop te werken, maar om te controleren of zijn knechten wel goed werkte. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond terug heeft gekregen. Nou, kijk nu naar de reacties van zijn broer. De tweede zoon, in de gemeente, die in de gemeente is, in het huis van de vader. Zoals wij vandaag zijn, in het huis van de vader. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit een gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren en is weer gevonden. Wel eens gelezen, de reactie van de oudste zoon. En hij werd boos. Nou, als we boos worden, moeten we goed uitkijken. Er zijn gradaties in boosheid. Wel eens gemerkt, boos worden mag. De Bijbel zegt dat. We kunnen niet voorkomen, we blijven mensen, dat je boos wordt. Maar, toornig, nijdig, woedend, razend. Dat zijn zo'n beetje de gradaties van boosheid. En in je woede kan je heel veel kapot maken. Ook in je persoonlijk leven. Ook in huwelijken. Huwelijken zijn kapot gegaan omdat de man tegen zijn vrouw zei, en ik heb in een comité gezeten, weekenden gedaan, meegeholpen om huwelijken te redden op Martinique. Maar die zei, mens, ik heb altijd wel gedacht dat je niks was. En dan kun je later spijt hebben. En dan kun je zeggen, van zo heb ik het niet bedoeld. Maar bij de vrouw zou altijd dit blijven. Zou die het echt gemeend hebben dat ik eigenlijk niks ben en dat ik niet goed ben. Kijk uit wat je zegt. Efeze 4 vers 26 zegt, word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel, en in sommige vertalingen staat geen voet, maar in mijn vertaling, de nieuwe vertaling, de HSV, staat geef uw boosheid geen plaats. Geen plaats in uw hart. Dat is heel belangrijk. Er is een gezegde wat ik al als kind hoorde. Boos worden is menselijk, maar boos blijven is duivels. Dat is, ja, wij oudjes weten dat, hè?
Ja.
Boosheid is dus iets waar we bijzonder voor moeten uitkijken. Hoe reageren we op iets? Vergeet niet, we zijn in het huis van God. We kennen hem. En dat is het punt ook wat jij zei, van het zaad in goede aarde vallen en dat groeit op. Maar met het opgroeien worden dingen ook een gewoonte. En daar moeten we allemaal voor uitkijken. Dat we geen dingen uit gewoonte doen. We moeten naar de samenkomst, want zo hoort het. Maar dat we ook inderdaad echt met ons volle overgave God blijven dienen. En ik heb het gezegd en ik zeg het altijd. Als ik me voorbereid voor een toespraak, een preek, een beetje ouderwets klinken, maar een toespraak, dan spreekt God altijd het eerste tot mijn hart. Dan word ik aangesproken door dingen. Ik ben ook een mens. En dat houdt in dat we allemaal moeten uitkijken om God te blijven dienen. Totdat we er niet meer zijn. En dan zijn we er nog altijd. Hij wilde niet naar binnen gaan. Hij verwerpt de uitnodiging van de Vader. Hij is zo boos dat hij buiten zin is. Waarschijnlijk razend. Koppig. Eigenwijs. Onredelijk. Hij is zo woedend dat hij niet meer wil luisteren. Kent u dat? We doen een klein examen. Ik heb het al bij mezelf gedaan. Hij is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. En ik moet altijd denken aan een voorbeeld wat ik zag in Martinique toen ik daar werkte. Er waren twee zusters, die hadden iets. Die keken elkaar niet meer aan. Eén kwam achter binnen in de kerk. Daar zelf ook met mijn handen mee helpen. En één kwam door de zijdeur. En zo gingen ze ook weer weg. En op een gegeven moment dacht ik, hier moet ik toch wat aan doen, want ze waren wel het avondmaal. Dus we moeten hier wat aan doen. Dus ik ga naar de eerste zus, kon niet de andere twee tegelijk. Eén zuster, zij deed haar verhaal. Ik zeg, ja, ze heeft wel gelijk. Ik bedoel, die andere zuster moet daar toch daarvan terugkomen. Toen ben ik naar die andere zuster gegaan en heb ik naar geluisterd. Ja, dat ook gelijk. En weet je waarom? We bekijken het altijd op onze eigen manier. Maar we moeten het bekijken als de onmin is vanuit Gods woord. Natuurlijk, als we iets doen, vinden ze het makkelijker om iemand anders de schuld te geven. Natuurlijk, wij zijn volmaakt. Bijna. He, dus dat is zeker. Maar bekijk de dingen vanuit Gods woord. En niet vanuit je eigen mening. Want we kunnen ons allemaal vergissen en fouten maken. Dat is op zich niet erg als we dat ook vergeven en vergeving vragen. Dat is belangrijk. 3. Zoveel jaren ben ik bij u in dienst geweest. Jaloezie. En jaloezie maakt heel veel kapot. Dat was water, geloof ik, hè?
Ja, totaal vol.
Oh, oké. Okay. Goed. Ik heb een paar meter verlopen.
Ja. Genoeg voor vandaag.
Jaloezie. Nou, jaloezie hoort niet bij een christen. Als we gedoopt zijn met de Heilige Geest, en daar wordt ook steeds minder over gesproken, merk ik, in de gemeentes, zowel op Martinique als ook in Nederland, waar ik ook, als we weer in Nederland zijn, zo'n 10 gemeentes bezoek. Jaloezie maakt veel kapot. De mensheid begint met een moord uit jaloezie. Kaïn maakt Abel dood. Uit jaloezie. En jaloezie is in principe een verwijt naar God. Als je jaloers bent, verwijt je God dat die ander meer heeft, of betere doet, of wat dan ook. En ik zeg het nogmaals, kijk altijd naar mensen die het minder hebben als dat je zelf hebt. Kijk ook als je ziek bent of andere dingen. Kijk naar mensen die er erger aan toe zijn. Want dan ben je altijd tevreden in die zin dat je dingen kan accepteren. Dat je ziet, nou, ik ben niet rijk, maar ik heb geen honger. Ik ben ziek, maar ik kan naar het ziekenhuis. Waar de beste dokters staan. Over het algemeen. Jaloezie. 4. Ik heb er maar 24, hè. Dus, ja, misschien dat. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Het is de oudste zoon die dat zegt, hè. Ik herhaal. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Hij begrijpt niet dat hij dat op dat moment doet. Dat hij totaal geen liefde heeft. Dat hij niet begrijpt dat zijn zoon is teruggekomen. Hij was dood, zegt de vader. Maar hij is weer levend geworden. Hij gelooft weer in mij. En dat moet een vreugde zijn. Misschien dacht hij aan zijn erfenis. Misschien dacht hij aan andere dingen. Maar hij mist de liefde die we moeten hebben als broeders en zusters. En laten we heel eerlijk zijn, geen van ons is gelijk. En ik geloof dat ik in die eerste samenkomst tegen u heb gezegd, kijk eens om je heen. Is dat zo? Is dat in andere, samenkomsten doe ik dat. Dan zeg ik, kijk eens om je heen. En ik kijk om je heen. En iedereen vindt dat leuk. Dus kijk eens om je heen.
Ja.
En dan zeg ik, heeft u goed om u heen gekeken? En dan zeg ik, en kijk nu nog eens een keer om u heen, en nu naar die mensen die u niet zo mag. Waar u een probleempje mee heeft. Nou ja, dit is een kleine gemeente, maar ik moet eerlijk zeggen dat. Maar laten we zeggen, we hebben toch altijd wel mensen die we wat sympathieker vinden als de ander. Maar vergeet niet, het zijn uw broeders en zusters. En vergeet ook één ding niet. Uiteindelijk zullen we er een eeuwigheid mee moeten leven. Laten we dat in ieder geval dus in ons hart, goed in ons hart drukken. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Hij denkt door goede werken gered te zijn. Maar we zijn gered uit genade. Ik zeg altijd, ik ben 52 jaar zendeling. Ik heb keihard gewerkt. In gevaar geweest, 4 keer in een situatie waar ik dacht, hier kom ik niet meer uit. Maar dat alles is niet de reden van mijn redding. De reden van mijn redding is dat ik toen ik 20 jaar was mijn leven heb gegeven aan God. En dat hij mij een bediening geeft, is normaal. Hij geeft ons allemaal een bediening. Gij zult mij getuigen zijn. En de een doet dat op een andere plaats dan de andere plaats. Maar we zijn allemaal gelijk. Ik ben niet meer omdat ik zetteling ben en het een en ander gedaan heb in andere landen. Maar ik ben gered uit genade. En dat is zo belangrijk. Nooit heb ik een geitenbokje gekregen. Hij verwijt de vader dat hij nooit wat heeft gekregen. Hij is in de gemeente, maar hij heeft nooit wat gekregen. Nou, voordat we God gaan verwijten, laten we dan eens goed kijken. Dat in de jaren dat we bekeerd zijn, wat hij ons heeft gegeven. Natuurlijk zijn we door moeilijke tijden gegaan. Ik ben ook verschillende keren geopereerd. Open hartoperatie, alles meegemaakt. Mijn vrouw in 1 maand, 4 dagen tijd gestorven aan kanker. Alles meegemaakt. Maar dat is ons natuurlijke leven. Maar God was er altijd. En zijn genade heeft me altijd over alles heen gebracht. We kunnen rekenen op de genade van God. Want zijn genade is groot. Dat is een preek voor de volgende keer trouwens. Zelfmedelijden. Daar heb ik iets over gevonden. Ik dacht, ik heb toch in mijn bediening heel veel mensen meegemaakt die altijd zelfmedelijden, zelfbeklag. Het is de eerste keer dat ik dat op de telefoon vind, dus ik hoop dat hij terugkomt. Even kijken. Zo, oké. Ik heb gekeken naar wat betekent het woord zelfmedelijden. Even kijken hoor. Zelfmedelijden en zelfbeklag is jezelf zielig vinden. Het is vluchten voor verdriet, pijn, tegenslag en leidt tot passiviteit. Kijk daar vooruit. Zelfmedelijden leg ik uit als medelijden met jezelf. Het is ook zelfbeklag in de zin van je klaagt over wat jou is overkomen. Je vindt jezelf zielig. Je zit in de slachtofferrol en je zegt waarom moet mij dit overkomen. En je komt niet verder. Zelfbeklag, zelfmedelijden heeft geen enkele zin. Natuurlijk, het is zalig als er iets gebeurt en anderen zeggen, oh, hoe gaat het ermee? Heerlijk. Maar niet langer dan 5 minuten. Nou ja, ik geef je 10 minuten. Zelfmedelijden is slecht voor je geestelijke gezondheid. Het gebeurt ons allemaal wel. Als we medelijden hebben met onszelf, er gebeurt iets en noem maar op. Maar ik heb 1 ding geleerd. Dat er me niks leert. Dat je de draad weer oppakt en doorgaat. En kijkt op hem die ons altijd weer de moed geeft en de kracht geeft om door te gaan. Wat er ook gebeurt in ons leven. 7. Schiet op, hè?
Nou, nog 17.
Ja, ja, maar ik heb een grapje gemaakt, hoor. Het waren de 32. Luister goed wat hij zegt. Nee, ik ben bijna klaar. Maar dat zeg ik altijd. Dan gaan de mensen recht zitten en dan... Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt, ik noem maar even, met slechte vrouwen. Nou, uit die woorden klinkt verachting, minachting, laat dunkendheid, laat dunkendheid. Hij zet zijn zoon neer, zijn broer zet hij neer. Hij heeft gezondigd, maar hij zet zijn broer neer, doch die nu die zoon van u gekomen is. Valt u nog iets op in deze uitspraak?
Oordeel.
Ja, heel juist, oordeel. Maar hij verwerpt zijn broer. Hij zegt, nu die zoon van u, niet nu mijn broer is gekomen, maar nu die zoon van u is gekomen. 8, hij verwerpt zijn broer. En ik denk dat als we oprecht zijn, dat wat er ook gebeurt tussen christenen, dat er altijd die vergeving moet zijn. Want dat is zo belangrijk. En niet alleen belangrijk, belangrijk voor de eeuwigheid. 9. Hij heeft een onvergeeflijke geest. Hij is keihard en begrijpt niets. Wonend in de gemeente, wonend in het huis van de Vader, begrijpt hij niet dat God ons heeft vergeven van alles wat we hebben gedaan. Het zou voor de een misschien minder zijn dan voor de ander, maar hij heeft ons vergeven, want voor God was niemand goed. Als we niet kunnen vergeven, zegt de Bijbel, kan God ons niet vergeven. En daar sta ik altijd bij stil. Als wat er ook gebeurt, wat mensen ook tegen me zeggen of hoe ze ook doen, Heer, vergeef. Want als we niet kunnen vergeven, als er haat blijft in ons hart, dan hebben we een groot probleem. Jezus zelf zegt dat. Als je je broeder niet vergeeft, je zuster niet vergeeft, dan kan God je niet vergeven. En dat is iets om bij stil te staan. Hij is blind. Hij is blind voor de zegeningen die hij had. Hij had een huis, een prachtig huis. Hij had aanzien. Hij had knechten. Hij had dure kleding. Voldoende te eten. Al deze dingen had hij, maar hij zei, je hebt nooit iets voor mij gedaan. Ik kon zelfs geen geitenbokje nemen. Hij was blind voor de zegeningen die God hem gaf en had gegeven in zijn huis. Er is een prachtig lied, we zingen dat soort liederen niet meer, ik vind het hartstikke jammer. Al die liedjes, ik kan ze niet meer meezingen, want ik ben elke gemeente trouwens hoor, maar je moet natuurlijk verder. Maar er is een prachtig, tel uw zegeningen één voor één. Tel uw zegeningen één voor één. U verlangt toch ook wel naar wat oudere liederen. Hè? Johan de Heer en glorieklokken. Ja, daar ben ik in groot geworden. Eén lied vond ik een beetje overdreven. Dat was altijd vrolijk, alle dagen zonneschijn. Dat zong ik iets minder hard mee. Want zonneschijn is het niet elke dag. Het geloof is het zoals het weer in Nederland. De ene dag zon, de andere dag regen. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat doe je daarmee? Wat doe je daarmee? En dat is iets dat... Tel uw zegeningen. Kijk niet wat er niet gaat. Bid daarvoor. Maar zeg, Heer, dank u. Ik mag leven. U loopt een beetje moeilijk. Ik zag mensen naar voren komen. Maar u leeft. En God is bij ons. En we weten waar we heen gaan. Maar de tijd dat we leven, kunnen we elke dag zeggen, Heer, ondanks wat we hebben meegemaakt. En ik weet dat hier mensen zitten die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt en nog meemaken. Maar toch... God zegent ons persoonlijk altijd weer opnieuw. En hij geeft ons de kracht om door te gaan. 11. Ik heb er maar 12. Dat is een opluchting, hè? Ja, ik hoor het. Ja. Neem nog een beetje water. Is hier nog iets opgevallen? 1 punt. Hij had geen kennis van de Vader. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Dat heeft u ons gedaan. Het is belangrijk dat we kennis hebben van de Vader. En we verdoen heel veel tijd met allerlei dingen. En in ieder mag zijn eigen keuzes maken. Ik veroordeel absoluut niemand. Maar het is zo belangrijk dat we Gods woord bestuderen en lezen. Dus ik vind het een van de... Als ik voor mijn leven zou worden opgesloten, ik mocht kiezen welk boek zou je willen hebben, zou ik dit nemen, want je raakt er nooit in uitgekeken. Dus dat is wat ons inspiratie geeft, elke keer weer opnieuw om te spreken. Ik kom dingen tegen, lees weer opnieuw en... Dat heb ik misschien al 20 keer gelezen, maar het is alsof ik het nog nooit eerder heb gelezen. Ineens, bouw, pik je dat eruit. En ik denk dat het belangrijk is dat je de Bijbel leest. Elke zoon, elke dochter van God, de Bijbel leest, de tijd daarvoor neemt en het doet met een plan. Niet zomaar even wat. Er zijn mensen die vragen de antwoord van God. En kijk eens in de Bijbel, hè? Doen ze. Net zo lang tot ze gevonden hebben wat voor goed voor hen is, of wat ze zoeken. Ja, zo werkt het helaas niet. De conclusie. Van het begin af aan maakt hij een fout, die ons als christenen ook wel eens overkomt. En laat me even kijken in... Ja, dat is ook in Lucas. Ik ga daar even naar terug. Als u wilt, dan kunt u dat ook doen. Lucas 3. Oké, ik leg het zo uit mijn hoofd. Wat doet hij als hij terugkomt van het veld? Dan doet hij iets. Heeft u goed opgelet? Wat doet de oudste zoon? Hij hoort muziek. Hij hoort dansen. En wat doet hij dan?
Hij gaat niet kijken.
Dat niet alleen. Hij roept een knecht. En hij vraagt wat er is. Nou, je weet, mensen vinden het fantastisch om te overdrijven. En daar staat het vrij duidelijk, ja, je broer is teruggekomen. Maar vaak maken mensen, omdat ze het leuk vinden om je op te zetten, wordt daar allerlei aan toegevoegd dat je zo boos bent, dat je niet meer weet wat je doet. En hij riep één van de knechts bij zich. Luister niet naar praatjes van derden. Als iemand tegen je zegt, nou, ik heb een leuke verhaal over je gehoord. Gebeurt ook in de gemeente. Boos. Ga direct naar de persoon toe. Als je iets hoort, dan ga je er naartoe. Niet boos. Zeg, luister. Er wordt over me gepraat, maar ik begrijp het niet helemaal. Maar laat me dat uitleggen of wat dan ook. Ik bedoel, luister niet naar de praatjes. Daar zijn zoveel scheidingen van gekomen. Zoveel ellende in mensenlevens van gekomen. Luister niet naar ga direct naar de persoon toe die verantwoordelijk is. Of die je hoort. En praat daarmee als christenen. En niet als heidenen. Mensen die boos zijn. Opgezet zijn. Laat dat niet toe in je leven. Laat dat niet toe in je hart. Tot slot. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. Reageer niet, maar ik heb het over jou.
Nou, maar ik had dacht nog, hè, Johan.
Ja, voilà. Gaan we daar
dan nu, hoor. Nou, die vrucht, hè.
Ja, ja.
Ik moet er steeds een keer aan denken. Ja, daarom heb ik mij uitzoek niet geraakt.
Ja.
Dat klopt inderdaad. Ik hoop dat jullie na deze preek ook beter begrijpen waarom het zaad in die aarde moet komen. En dat goede aarde moet zijn. Dat kost echt moeite.
De vrucht om te eindigen, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat zijn de vruchten van de Heilige Geest, waarmee we allemaal gedoopt zijn. En hoewel we altijd aangevallen worden, ik zou zeggen, tik dit uit, Galaten 5 vers 22 en plak het overal in elke kamer waar je loopt, beginnend in de gang, als je van buiten komt of eruit gaat. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God zegen u. Dank u wel.
Dank u wel.